Wij gaan samen lezen uit Matteüs hoofdstuk 21 vanaf vers 1 en daarna ook een gedeelte uit Lucas hoofdstuk 19. En beide gedeelten gaan over de intocht in Jeruzalem. Als eerste Matteüs hoofdstuk 21. Vanaf vers 1. En dan lezen we door tot en met vers 17. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Matteüs 21. En toen zij Jeruzalem naderden en in Betfage bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen: ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heere ze nodig heeft en hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei: zeg tegen de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Zij brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun kleren erop en zetten hem daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde riep: Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding. En men zei: wie is dat? En de menigte zei: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten. En keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En hij zei tegen hen: er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel, en hij genas hen. En toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de zoon van David, namen zij hem dat zeer kwalijk en zeiden tegen hem: hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: ja, hebt u nooit gelezen, uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht? En hij verliet hen en ging vandaar de stad uit naar Betanië en overnachtte daar. En nu Lucas hoofdstuk 19... Dat gaat ook over de intocht, maar dan lezen we ook nog wat andere gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden bij die gelegenheid. En dat vinden we ook alleen in het Lucas-evangelie. Lucas 19, vanaf vers 37. Lucas 19, vers 37. Toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En zij zeiden: gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei: ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen en u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijk maken en, schrik niet, uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Tot zover. Het thema van deze morgen is Jezus de Vredevorst. En wij hebben ook al gezongen over de Vredevorst, over Jezus. En de prediking van het evangelie heeft ook heel veel te maken met de prediking van het koninkrijk. En we denken vanmorgen na over Jezus de koning, Jezus de vorst, de vredevorst. En toen Jezus zelf zijn prediking begon, toen zei hij ook: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus Jezus zelf die sprak voortdurend over het koninkrijk. En Paulus die zei ook, die schreef ook aan de Colossenzen: hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en ons overgebracht in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Dus sinds de komst van Jezus Christus is het koninkrijk nabijgekomen. En ten aanzien van het koninkrijk is het een kwestie van alreeds nog niet. Het is al aanwezig. Wij zijn in zekere zin al in het koninkrijk. De Heer Jezus heeft ook gezegd dat wij als gelovigen in hem erfgenamen zijn van het koninkrijk. Het koninkrijk wordt ons ook gegeven. Wij mogen onderdeel uitmaken van dat koninkrijk en ook in de toekomst zullen wij het koninkrijk mogen beërven. Het is alreeds, maar we bidden ook nog om de komst van het koninkrijk. Jezus heeft ons geleerd om te bidden, uw koninkrijk komen. Dat is de focus die wij mogen hebben. Het koninkrijk van God. En eigenlijk vanaf de zondeval van de mens, waar de heerschappij van God onder de mensen eigenlijk, ja, door de mens zelf als het ware is weggeduwd. Het koninkrijk van God is daar waar God koning is. De mens heeft in de zondeval God als koning verstoten. De mens is zelf koning geworden, maar vanaf die zondeval is het Gods doel met zijn heilsplan dat zijn koninkrijk zal komen. Dat zijn heerschappij onder de mensen weer hersteld wordt. En dat is ook de hoop voor deze wereld. En als wij nu in deze lijdenstijd zijn en als we ook straks volgend weekend, vrijdag en zondag Pasen vieren, dan mogen wij ook beseffen, en ik vind het ook zo'n bemoediging, dat wat de Bijbel ook zegt, alle koninkrijken van deze wereld zullen worden het koninkrijk van onze God en van zijn Zoon Jezus Christus. Het koninkrijk van God gaat komen. Alle koninkrijken van deze wereld zijn helemaal niets vergeleken bij het koninkrijk van God en Jezus is de grote koning. Ik moest ook denken aan dat beeld wat we in Daniël tegenkomen, waar we dan een beeld zien, hè, van goud en koper en goud en brons en ijzer en leem. En dat staat voor al die koninkrijken uit die tijd, voor het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse en het Romeinse Rijk en het herstelde Romeinse Rijk van de eindtijd. Maar dan komt er een steen uit de hemel en die treft dat beeld. En dat hele beeld wordt vergruist, wordt verbrijzeld door die steen. En dan staat er ook het koninkrijk van God. Die steen die zal komen. De wederkomst van Christus is als die steen, waardoor Jezus uiteindelijk inderdaad koning zal zijn, ook letterlijk koning zal zijn in deze wereld. En ik denk dat de intocht van de Heer Jezus Christus in Jeruzalem, dat het ook alles te maken heeft met dat koninkrijk. En ik wil, naar aanleiding van de teksten die we hebben gelezen, wil ik drie punten behandelen. Het eerste punt is de aard van het koninkrijk van God. Het tweede punt is de uitbreiding van het koninkrijk van God. En het derde punt is de vrede van het koninkrijk van God. Als eerste de aard van het koninkrijk. De Heer Jezus treedt Jeruzalem binnen. Hij had er al heel wat keren over gesproken. Je moet het zo zien, de eerste 2,5 jaar van zijn bediening heeft hij in Galilea, met name in het noorden van het land, verkeerd. En heeft hij daar heel veel gedaan en onderwijs gegeven en wonderen verricht. Dat was het 2,5 jaar. Maar het laatste half jaar van zijn bediening was hij steeds meer in het zuiden, in Jeruzalem, Judea. En hij sprak ook steeds meer over dat hij naar Jeruzalem toe moest. Dat is de plaats, het hart van de godsdienst, waar de tempel natuurlijk stond en waar iedereen drie keer per jaar als pelgrim naartoe ging om daar te aanbidden. En Jezus wist dat hij naar Jeruzalem toe moest. En hij wist ook, en hij heeft ook geprofeteerd, dat hij daar zou worden verworpen en zou moeten lijden en zou worden mishandeld en zou worden gekruisigd. Maar als hij Jeruzalem binnentreedt, bij de intocht in Jeruzalem, dan gebeuren er wonderlijke dingen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, ga naar dat dorp. We weten niet precies welk dorp dat is, maar u zult een ezelin vinden vastgebonden en een veulen bij haar, maak ze los en breng ze bij mij. En het zou kunnen dat dat een bovennatuurlijke gang van zaken is, dat dat gewoon vanuit de hemel gearrangeerd was, maar het zou ook kunnen dat er gewoon een afspraak was gemaakt met iemand daar. Het hoeft niet per se te betekenen dat dat bovennatuurlijk was. In ieder geval is het wel heel treffend dat Jezus op een ezelsveulen Jeruzalem binnengaat. Want, en zo zegt Matthäus het ook, dat is een vervulling van een profetie. Zacharia 9 vers 9 zegt, verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem, zie uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. De Heer Jezus op een ezelsveulen, de koning, uw koning, o dochter van Sion, inwoners van Jeruzalem, betekent dat uw koning zal tot u komen. De Heer Jezus komt als koning, koning van Israël, komt hij Jeruzalem binnen op het veulen van een ezel. Een veulen dat nog nooit door iemand anders was bereden. Een veulen ook als beeld van reinheid. Maar natuurlijk ook een ezelsveulen als toonbeeld van zachtmoedigheid en nederigheid. Kijk, koningen in deze wereld reden in die tijd op paarden. En dat was een toonbeeld van macht. En van kracht. En van heerschappij. Maar Jezus is zo anders. Jezus komt op het veulen van een ezel. Hij was zachtmoedig en nederig van hart. En dat ezel, die ezel staat ook voor zijn vreedzame heerschappij, niet berustend op geweld. Niet berustend op geweld. Als we nadenken over de koninkrijken van deze wereld, hè? Nou, hoe wordt iemand koning in deze wereld? In heel veel landen is dat gewoon door bruut geweld te gebruiken. Gewoon door oorlog te voeren, door de wapenen ter hand te nemen, door een coup te plegen. En heel veel machthebbers in deze wereld zijn dictators. En in andere landen waar democratie heerst, daar moeten mensen worden verkozen. Maar ook daar is het vaak ellebogenwerk. En ook daar is het vaak toch het recht van de sterkste, want die het meeste geld heeft. Of degene die zijn eigen positie wint door zijn uitstraling, door zijn charisma, door kracht te tonen. Maar de Heer Jezus, notabene, zo anders. Ik moest ook denken aan de tekst uit de bergrede. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig de zachtmoedigen. Jezus is koning. En alle koninkrijken van deze wereld zullen worden het koninkrijk van Jezus Christus. Maar Jezus kwam op een ezel. Hij is zo totaal anders. We denken na over de aard van zijn koninkrijk. Jezus is koning door zachtmoedig en nederig te zijn. Jezus heeft niet de wapenen ter hand genomen, maar hij werd zelf met wapens bestreden. Jezus ging niet vechten, maar liet zich gevangen nemen. Jezus ging niet terugschelden en ging niet voor zijn eigen recht opkomen, maar was als een lam dat naar de slachtbank werd geleid. Jezus leed. En hij vocht niet voor zichzelf. Hij was zachtmoedig. Hij keerde de andere wang toe, zoals hij zelf heeft geleerd. Hij werd geslagen en bespuwd in zijn gezicht. Maar hij spuugde niet terug. Hij keerde de andere wang toe. Jezus is zo totaal anders. Jezus was zo uniek. Niet op een paard, maar op een ezelsveulen. Zo'n totaal andere geest als de geest van de koninkrijken van deze wereld. En toch had hij zelf gezegd, en dat geldt bij uitstek voor hemzelf, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Jezus is degene die deze aarde heeft gekregen van God de Vader, omdat hij zo als mens is geweest. En dat geldt ook voor ons. En als we nadenken over de aard van het koninkrijk, wat deden de mensen? Ze legden hun kleren op de straat als teken van onderwerping aan Jezus als koning. In 2 Koningen 9 vers 13 lezen we ook dat als Jehu koning wordt, dat mensen hun kleren voor hem neerleggen. Hun kleren neerleggen waar hij ook op gaat zitten. Als een erkenning van zijn koningschap. En mensen namen ook takken. Ze brachten, ze hakten takken van de bomen. Palmtakken. En dat was een teken van Joods nationalisme. We weten dat uit eerdere gebeurtenissen in de geschiedenis van het Joodse volk, bijvoorbeeld de overwinning van de Maccabeeën na de ontwijding van de tempel in 167 voor Christus, de tijd van Antiochus Epiphanes, weet u nog, die varkens in de tempel liet slachten en die hele Joodse geloof wilde uitbannen. Grote vervolging van de Joden in die tijd en de Maccabeeën hebben hem overwonnen. En toen werden ook palmtakken gebruikt om die overwinning te vieren. Het Chanukka-feest heeft daar verband mee, waar we met de jeugd ook een paar weken geleden bij stil hebben gestaan. Maar die palmtakken zijn dus een teken van Joods nationalisme. En ik denk dat we daar ook een verschil weer zien tussen zoals Jezus Messias was en zoals de Joden verwachten dat hij zou moeten zijn. Want zij verwachten dus, en daarom zeiden ze, Hosanna, Hosanna, de zoon van David, Hosanna betekent Heere red, zoon van David, neem plaats op de troon van uw vader David. Zij wilden dat hij Israël als natie zou herstellen, dat nationalisme, dat was hun verwachting. Maar daar hebben ze dus weer geen zicht op dat enorme verschil. De aard van zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk, dat had hij ook gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij had gezegd, het koninkrijk is onder jullie. Het koninkrijk is in jullie hart. Het koninkrijk heeft niet te maken met politieke macht. Het heeft niet te maken met dat de Romeinen uit het land worden verdreven. Dat was hun verwachting. Het heeft niet te maken met nu nemen wij de wapens ter hand en we bestrijden onze vijanden met aardse middelen. Nee, de aard van het koninkrijk, het is niet nationalistisch, nee, het is geestelijk. Het is hier en nu een geestelijk koninkrijk. En dat is een les voor ons. Weet u, ik zat hierover na te denken. Ook als je kijkt naar de vroege geschiedenis van de christelijke kerken, in dat machtige Romeinse Rijk. De christenen werden niet vooral politiek actief. Begrijp me goed, ik geloof dat we als christenen ook ons in de politiek behoren te begeven. Ik geloof dat we ook als christenen politiek mogen bedrijven. Maar als we denken aan de invloed van de christenen in de eerste eeuwen. Weet je, het heeft zich als zuurdeesem verspreid. Dat had Jezus ook gezegd. Een klein beetje gist in het deeg. En dat doordringt het hele deeg. Je hoeft maar een heel klein beetje gist te hebben. En toch heeft het een invloed. Maar die invloed is geestelijk. Uiteindelijk, als je de geschiedenis van de vroege kerk bestudeert, dan is dat machtige Romeinse Rijk is in 3 eeuwen tijd is het eigenlijk overwonnen in zekere zin door een geestelijk proces. Door dat koninkrijk wat gevestigd wordt in de harten van mensen. De aard van het koninkrijk. Jezus die zachtmoedig is. Mensen die Jezus leren kennen en zelf ook zachtmoedig worden. Die hun aardse machtslust en hun aardse begeerten en hun aardse ambities en hun egoïstische drijfveren, dat ze daarvan verlost worden en dat het andere mensen worden die hun naasten gaan dienen, zoals René Ruitenberg ons vanmorgen heeft uitgedaagd, om ons in te zetten voor onze naasten, om er te zijn voor de mensen in nood, om liefde te betonen, om te vergeven, om goed te doen, om sterk gemotiveerd te zijn, om een rechtvaardig leven te leiden van binnenuit. Dat is de grootste kracht die er is. Het is geestelijk. En je kon bij wijze van spreken, als je vroeger in die eerste eeuwen in Rome liep, dan kon je de amens van de gebeden van de christenen van onder de grond in de catacomben kon je horen. Je liep over de straten van Rome en daar onder in die catacomben, waar de doden werden begraven en de christenen moesten vanwege de vervolging, moesten ze daar schuilen. Alleen daar konden ze samenkomen, maar ze waren aan het bidden. En ze leerden Jezus kennen. En het werden liefdevolle mensen. Het werden zachtmoedige mensen, zoals Jezus zachtmoedig was. Het werden volgelingen van de Heer Jezus Christus. En dat werd als een zuurdeeg, omdat het hele deeg heeft bereikt. En zo is het Romeinse Rijk veranderd. Overwonnen. Ik denk dat dat vandaag de dag hetzelfde is. De aard van het koninkrijk is dat het een geestelijk koninkrijk is. En ik denk ook dat we heel concreet kunnen zeggen, ik geloof dat de prediking van het evangelie dit land en elk land ter wereld veel meer verandert dan welke politieke partij dan ook. De pers in Nederland heeft o zoveel aandacht voor wat er in Den Haag gebeurt. En natuurlijk moeten we ook weten wat er in Den Haag gebeurt. Maar weet je wat de bestemming van ons volk werkelijk bepaalt? Dat is de godsdienst. Dat is het geestelijke leven. Dat zijn de normen en de waarden die heersen onder ons mensen in dit land en onder dit volk. En dat geldt in het klein en dat geldt in het groot. De sterkste invloed die er is, heeft te maken met geestelijke zaken. En dat is de komst van het koninkrijk. Dat is dat Jezus als koning wordt aanbeden. Dat mensen knielen voor koning Jezus. En dat ze zeggen, ik aanbid u als mijn koning. En omdat u mijn koning bent, wil ik een ander leven leiden. En dat zal uw persoonlijke leven veranderen. En dat zal onze huwelijken veranderen. En dat zal de sfeer in onze woonkamers en in onze huizen veranderen. En dat zal de sfeer op school veranderen. En dat zal de sfeer in je bedrijf veranderen. Ik hoorde laatst nog Jacques Brunt, die hier ook was een tijdje geleden. Ik ontmoette hem op een bidstond. En Jacques Brunt vertelde dat toen hij zelf tot levend geloof kwam, hij is ook makelaar, hij werkt 4 dagen per week als makelaar, toen was hij de enige gelovige in zijn bedrijf. Hij is niet de eigenaar van dat bedrijf, maar hij heeft dus een baas gewoon. En toen kwam zijn baas tot geloof. En sindsdien zijn er nog 3 andere mensen van zijn bedrijf, van zijn makelaardij, tot geloof gekomen. En inmiddels is het zo dat zij 's morgens als makelaardij, en heel veel makelaars hebben het nu moeilijk met elkaar, hebben het moeilijk. Er is erg weinig werk voor makelaars in deze tijd. Lastig natuurlijk, want de hele woningmarkt is bevroren geraakt bijna. Maar ze beginnen vaak ook 's morgens met gebed. Er is een hele andere sfeer gekomen in zijn bedrijf. En de heerschappij van de Heer Jezus Christus over hun leven en ook over hun bedrijf erkennen zij nu. Dat is het koninkrijk. Dat is het koninkrijk van God onder ons. En dat naar aanleiding van de verwachting die er was en wat Jezus zei. Nou, het tweede, en ik heb al iets over gezegd, maar ik vind ook dit heel erg mooi. Als we nadenken over die tempelreiniging. Jezus ging de tempel van God binnen. Uit het Markus-evangelie weten we trouwens dat dat op maandag gebeurde. En hij dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. Nou, misschien denkt u wel, als u dat leest, van zo, Jezus zachtmoedig, heb ik net gezegd, maar dit vind ik nogal grof. Mensen zijn daar bezig met hun handeltje en Jezus die komt daar en ineens gooit hij zo'n tafel omver. En al dat geld dat moet op de grond zijn gevallen en die munten moeten zijn weggerold. En de stoelen van hen, die gooiden die ook zomaar om. Nou, dat was een behoorlijke actie natuurlijk. Maar waarom is het dat Jezus hier zo fel is? Hij zegt dan, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. Waar gaat het om? Het gaat om het plein van de heidenen. De buitenste voorhof, het buitenste gedeelte van het tempelplein, of van het tempelgebied. En daar was een gedeelte, en zoals het ook staat in Jesaja 56 vers 7. Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Met andere woorden, het Oude Testament leert al dat niet alleen de Joden in de tempel zouden aanbidden. Dat de tempel in Jeruzalem niet alleen voor het Joodse volk bedoeld was. Maar dat ook de heidenen naar de tempel zouden mogen toekomen. Dat ze daar naartoe mochten komen om daar te aanbidden. Een huis van gebed voor alle volkeren, voor alle mensen op de aarde. Ook in de tijd van het Oude Testament was het al zo dat Israël geroepen was om een licht te zijn voor de natiën en dat de mensen naar Jeruzalem zouden toekomen om ook de God van Israël te aanbidden. Maar wat hadden de Joden gedaan? Ze hadden van dat plein van de heidenen, hadden ze een marktplein gemaakt. En dat was natuurlijk begrijpelijk, want Joden kwamen van allerlei kanten en allerlei gebieden uit de diaspora, uit de verstrooiing kwamen ze naar Jeruzalem, in dit geval voor het Pesachfeest, voor die grote feesten, 3 keer per jaar. Jeruzalem was de pelgrimsplaats om daar te aanbidden. En dan wilden ze graag ook een offer brengen. Dus dan kochten ze een lammetje of de arme mensen kochten wat duiven om ook te kunnen offeren. En er waren er die daar natuurlijk aan wilden verdienen. Maar dat plein van de heidenen, dat was een marktplaats geworden waar het lawaaierig was en waar het misschien wel stonk vanwege dat vee wat er allemaal verhandeld werd. En het was er onrustig. Als u hier op donderdag op de markt bent, hier op de deel, dan is dat niet bepaald de plaats waarvan je denkt, daar kan ik me op God richten. Daar kan ik bidden, daar kan ik even tot rust en stilte komen om daar te bidden. Met andere woorden, Jezus heeft de heidenen op het oog. Als hij hier zo boos wordt. Hij begrijpt, hij kent zijn Bijbel. Jezus kende zijn Bijbel. Jezus kende de bedoeling van God. Jezus doorzag heel goed wat er in zijn tijd, in het Jodendom en in de gang van zaken rondom de tempel misging. En als hij hier zo boos is, dan is hij boos omdat Gods eer in het geding is. Omdat Gods plan in het geding is. De Joden waren heel erg op zichzelf gericht geraakt. De Joden waren opnieuw zo nationalistisch. Zo chauvinistisch waren ze geworden. Zo van wij en geen anderen. En de heidenen, dat waren maar heidenhonden. En daar hoefden ze niks mee te maken te hebben. De Samaritanen niet. Daar hadden ze een grote hekel aan. Maar de heidenen nog minder. En daarom dat plein voor de heidenen, dat kunnen we wel als marktplaats gebruiken. En Jezus die gooit het omver. En dat vertelt ons iets over de uitbreiding van het koninkrijk. Jezus had de zending op het oog toen hij dit deed. En daarom ook vragen de discipelen in Handelingen 1. Heren, is het in deze tijd dat u het koningschap van Israël gaat herstellen? Opnieuw dat nationalistische. En dan zegt Jezus, het is niet aan u de tijden of de gelegenheden te weten waar de Vader de beschikking over aan zichzelf gehouden heeft. Maar u zult mijn getuige zijn. U zult de Heilige Geest ontvangen. En de kracht van de Heilige Geest zal over u komen. En u zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, te Judea en Samaria. Samaria en de uiterste der aarde. De heidenen. Oei, dan moesten ze even slikken. De heidenen. Maar dat is de uitbreiding van het koninkrijk. Weet je, deze wereld is aan het veranderen door de prediking van het evangelie. Jezus is de vredevorst. En zijn heerschappij krijgt steeds meer gestalte in deze wereld. Door gebed en door zending. En die twee zijn met elkaar getrouwd. Gebed en zending. Net als die vroege christenen in de catacomben van Rome. Die waren aan het bidden. En ze waren getuigen. Want doordat ze baden kregen ze Jezus in het vizier. En doordat ze Jezus leerden kennen werden het andere mensen. En werden ze zout ter aarde en licht in de duisternis. En de harten van steeds meer mensen werden en worden bereikt. Ik denk dat we ook opnieuw kunnen zeggen. Ik heb net gezegd, de politiek is niet het antwoord voor de problemen van deze wereld. Maar het evangelie is het antwoord. We kunnen daaraan toevoegen, economie is niet het antwoord voor de problemen van deze wereld. Alle aandacht in de kranten en trouwens ook de hele politiek heeft heel vaak te maken met de economie. Ze zijn allemaal voortdurend gericht op dat de economie beter zal gaan. Dat we het economisch beter zullen hebben. Maar het is een afgod en het is een illusie dat de problemen van deze wereld zullen worden opgelost door een betere economie. En nogmaals, natuurlijk is ook economie heel belangrijk. En natuurlijk moeten we goede rentmeesters zijn. En natuurlijk hebben we ook het culturele mandaat om ook de aarde te bewerken en goede rentmeesters te zijn over wat ons is toevertrouwd. Maar als we werkelijk nadenken over de diepste problemen in deze wereld, is het antwoord: mijn huis zal een bedehuis zijn voor alle volkeren. Gebed en zending, waardoor het koninkrijk wordt uitgebreid. En ik denk dat we vanmorgen ook bemoedigd mogen zijn hierdoor, namelijk dat dit plan van God niet faalt. Er zijn nu, vandaag de dag, veel en veel meer christenen dan er ooit zijn geweest. Het evangelie gaat voort met grote kracht over deze wereld. In Afrika, waar ook René Ruitenberg met zijn organisatie werkzaam is, in Azië, in Zuid-Amerika, er zijn landen waar ongelooflijk veel mensen tot geloof komen, zelfs in Iran en in Soedan. De verhalen uit Iran zijn heel bemoedigend. In de jaren 90 zijn er een aantal vooraanstaande voorgangers in Iran vermoord. Die waren ook zachtmoedig. Die hebben ook hun andere wang toegekeerd, net als Jezus. Die hebben ook niet teruggevochten. En de christenen in Iran hebben niet de wapens ter hand genomen. Maar ze hebben gebeden. Ik weet nog dat ik net voorganger was in Meppel in 1995. En dat ik de gemeente vertelde dat Haik Hovsepian, een voorganger van een Assemblies of God gemeente in Iran, dat hij was vermoord. En kort daarna werd een collega van hem vermoord. Dat is toen meerdere keren gebeurd. En ik heb gelezen dat vanaf 2000, ik heb onlangs gelezen, vanaf 2000 is het aantal christenen in Iran explosief gaan groeien. Het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Iran, het land dat zo ook Israël van de kaart wil vegen op dit moment. Het land dat zo moslimfundamentalistisch is, waar een afgrijzelijke moslimterreur heerst. Maar de christenen worden door de nood gedreven, op hun knieën gedreven. En ze bidden en het koninkrijk wordt uitgebreid. We hebben een broeder in onze gemeente gehad, hij woont nu in Heerden. Hoe heet hij ook weer? Die bij Piet woonde. Ja, Siermek. En die zat elke avond tot diep in de nacht, zat hij achter internet om in chatrooms met Iraniërs in Iran en wereldwijd te praten over Jezus. En ik weet niet of hij dat nog steeds nu doet, maar dat was jarenlang zijn bediening. En hij had heel veel vrucht op zijn werk. Heel veel mensen stonden open voor zijn boodschap. Hij heeft voor honderden mensen, misschien wel duizenden, getuigd van de Heer Jezus Christus. En er komen er velen tot geloof in hem. In Iran zijn steeds meer mensen die het geweld van de islam beu zijn. Ik denk trouwens ook waar we nu over nadenken, over de aard van het koninkrijk en de uitbreiding van het koninkrijk. En de geweldloosheid van de Heer Jezus Christus. En dat het een geestelijke zaak is. En dat het gaat om liefde in het hart. Dat duidt heel duidelijk op een wezenlijk verschil met de islam. De islam is wel aardsgericht, politiek gericht, machtsgericht. De islam wil de politieke overheersing in deze wereld verkrijgen. In het christendom is het wezenlijk anders. Wij zeggen het is een geestelijke zaak. Het gaat om het hart. De grootste kracht in deze wereld is liefde. Liefde overwint alles. De kracht van de liefde is 1000 keer sterker dan de kracht van wapenen en de kracht van macht en politiek. Zending, de uitbreiding van het koninkrijk, waardoor harten worden bereikt. En als laatste nog kort iets over Lucas hoofdstuk 21. De vrede van het koninkrijk. Opnieuw lezen wij dat de mensen vol van blijdschap zijn. En dat ze zo ook God loven om de machtige daden die Jezus heeft gedaan. Vers 37, dat hij ook Lazarus uit de dood heeft opgewekt. En dat hij Bartimeus de ogen heeft geopend en ga zo maar door. En dan zeggen ze, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. Het woord vrede wordt daar gebruikt. En dan zegt Jezus ook, en dan komt hij dichter bij Jeruzalem. En dan zegt hij, of dan weende hij over de stad. Dit is een heel treffend gedeelte. Op de Olijfberg heb je ook een kerkje. En sommige van jullie zijn daar ook geweest. Het kerkje Dominus Flevit. Dat betekent de Heere weende. En het Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor wenen is trouwens dat hij uitbarstte in geween. Dat is een heel sterk woord. Het was niet een beetje emoties met wat tranen, maar dat hij sobbing staat er in het Engels. Hij barstte uit in geween. Snikken van het huilen. Dat is wat het betekent. Jezus. Een contrast trouwens met de mensen die vol van blijdschap waren. Groot contrast. De mensen waren vol van blijdschap. Maar Jezus weende. Waarom? Omdat de meeste van de Joden het niet zagen. Omdat de meeste van de Joden niet onderkenden wat tot hun vrede diende. Vers 42. Och dat u nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Opnieuw het woord vrede. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Jezus weende en dan voorspelt hij in vers 43 en vers 44 de verwoesting van Jeruzalem. En zo is het ook gegaan. In 70 na Christus is Jeruzalem verwoest. Inderdaad, Josephus die zegt het ook, dat er een wal werd opgebouwd tegen de stad. Het is historisch letterlijk in vervulling gegaan wat hier staat. Een vestingmuur, een opbouw, weet je wel, zodat de Romeinen de stad konden binnenkomen. Dat is gebeurd. Een wal rondom u zullen opwerpen, u omsingelen, van alle kanten in het nauw brengen, met de grond gelijk maken, geen steen op de andere gelaten. Josephus schrijft ook dat dat letterlijk is gebeurd, van de tempel, geen steen op de andere. En nog ligt er nu, als je in Jeruzalem bent, en je loopt aan de onderkant, aan de westzijde van de muur, de ondersteuningsmuur van het tempelplein, bij die opgraving waar een oude winkelstraat van Jeruzalem is opgegraven, daar vind je een hele stapel stenen van de tempel en van de omheiningsmuur, van de ondersteuningsmuur van het tempelplein vind je daar. Stenen die in 70 na Christus naar beneden zijn gedonderd, die liggen daar nog steeds, die kan je met je eigen ogen nu waarnemen. Dat is letterlijk gebeurd. Waarom? omdat ze het tijdstip niet hebben opgemerkt waarop God naar hen heeft omgezien. Ze hebben het niet gezien dat hij de Messias was. En Jezus weende. En de vrede met God, want daar gaat het om, het Hebreeuwse woord voor vrede betekent shalom en dat betekent vrede met God. Opnieuw dat geestelijke. Vrede met God, dat is ook wat wij het meest nodig hebben. Dat is wat voor ons de basis is van onze vrede. Het is aan Israël voorbij gegaan. En sindsdien is Israël verstrooid over de aarde. En de laatste 150 jaar, 130 jaar zo'n beetje, zijn ze aan het terugkeren naar het land. En ik dacht ook, Jezus weende. En Jezus was verdrietig en Jezus was bewogen met zijn volk. Hij haatte hen niet om wat ze met hemzelf deden. Jezus haatte niet en Jezus vergold niet. Maar Jezus weende, Jezus was bewogen. De kerk is wel gaan haten. De kerk heeft niet zozeer geweend over het ongeloof van de Joden. Maar de kerk is gaan vergelden. De kerk heeft zich misdragen jegens het Joodse volk. De kerk was niet bewogen. Maar de kerk die dacht, nou, dit is wat er moet gebeuren met een volk dat de Messias afwijst. En ze zijn hen gaan vervolgen. En ze zijn hen gaan wegdrijven. En hen gaan verbannen. En hen gaan uitmoorden. Dat is wat de kerk heeft gedaan. Maar Jezus zelf weende over zijn volk. En gelukkig zijn er steeds meer christenen wereldwijd. En daarin loopt Nederland voorop trouwens. En ik geloof dat dat besef in onze gemeente de afgelopen jaren met name ook sterk is gegroeid. Het besef dat wij ook mogen wenen om het ongeloof van Israël. En dat we hen mogen zegenen. En dat we hen behoren te zegenen. En dat we Israël mogen steunen. Dat we mogen bidden om de vrede van Jeruzalem. De vrede van Jeruzalem. Dat voor de Joden vandaag de dag ook de ogen zullen opengaan voor Jezus Christus. Dat is het belangrijkste wat er moet gebeuren in deze wereld. En een van de meest spectaculaire dingen die nu gebeuren in de wereldgeschiedenis is. En zo heeft Derk Prins het ook gezegd. Dat de wegen van de kerk en Israël weer steeds meer bij elkaar beginnen te komen. Heel lang is er een grote kloof geweest tussen de kerk en het Joodse volk. Maar de wegen van die beiden komen steeds meer bij elkaar. En er zijn steeds meer christenen die Israël zegenen. En er zijn steeds meer Joden die nu ook weer openstaan voor christenen. Die christenen toelaten in hun leven. Die blij zijn met de steun van christenen. En er zijn zelfs nu steeds meer politici in Israël en ook rabbijnen die dankbaar zijn voor de steun van christenen. Het is een ander geluid als wat ze eeuwenlang hebben gehoord vanuit de christelijke kerk. En er zijn zelfs politici die zeggen, de beste vrienden die wij hebben in de wereld, ik bedoel Israëlische politici, die zeggen, de beste vrienden die wij hebben, dat zijn evangelische christenen, evangelical Christians. Maar dat sluit aan bij de houding van de Heer Jezus Christus. En er zijn beloften voor het Joodse volk, dat hun de ogen zullen opengaan voor Jezus Christus, dat er een tijd zal komen dat geheel Israël behouden zal worden. En dat is heel spannend met het wereldgebeuren waarin we ons bevinden. De vrede van het koninkrijk. Wij bidden Jeruzalem vrede toe. En als wij bidden voor de vrede van Jeruzalem, dan bidden wij voor vrede in deze wereld. En daarom zijn we betrokken bij dit land en volk. En de Heer Jezus zal terugkomen in Jeruzalem. En wij verwachten zijn komst. En dat heeft ook alles te maken met wat er gebeurt met het Joodse volk. Want hij zal niet terugkomen in Amsterdam en ook niet in New York en ook niet in Peking. Maar hij zal wel terugkomen in Jeruzalem. En daarom mogen we bidden om die vrede. Maar ook persoonlijk, de vrede van het koninkrijk is dat wij vrede met God hebben. En ik wil afsluiten met een persoonlijke noot. Wij zitten hier allemaal met allerlei aanvechtingen. We hebben allemaal strijd, ook in ons hart en in ons geestelijk leven. We hebben aanvechtingen vanwege moeilijke dingen die gebeuren. We hebben aanvechtingen vanwege wat mensen soms met ons doen of tegen ons zeggen. We hebben aanvechtingen vanwege de dingen in ons eigen hart. Wij staan onszelf zo vaak ook in de weg. We hebben aanvechtingen van de duivel, maar we hebben ook aanvechtingen van inwonende zonde. En soms ervaar ik geen vrede in mijn hart. Soms voel ik mij niet vredig, maar soms voel ik mij onrustig. En ik word wel eens wakker 's nachts en dan voel ik me heel onrustig. En dan word ik eigenlijk wakker omdat ik zo onrustig ben. Dan kan ik niet meer slapen en dan ga ik naar beneden en dan ga ik bidden. En als ik dan gewoon de naam van de Heer Jezus aanroep en als ik mij richt op Hem en als ik gewoon besef dat Hij mijn vredevorst is en als ik gewoon weer tot Hem kom en besef dat ik in Hem vrede met God heb. Dat hoef ik niet te verdienen, dat hoef ik niet te bewerken. Maar dat heb ik in de Heer Jezus Christus. Hoe ik mij ook voel, dan kom ik tot rust. Het feit dat ik in Christus vrede met God heb, dat ik mag weten dat mijn zonden mij zijn vergeven in Christus, maakt mij ook weer rustig van binnen. En dan kan ik weer slapen. En ik hoop dat u dat ook kent. Met al uw aanvechtingen, met alle worstelingen met uzelf, met uw zonden. Jezus is de vredevorst van ons hart. Je mag je aan Hem vastklampen, je mag tot Hem komen. En elke keer weer gewoon zeggen, Heer Jezus, ik kom tot U. Dank U, wilt U intreden doen in mijn hart. Wilt U komen in mijn hart, U kwam Jeruzalem binnen. Maar mijn lichaam is een tempel van U. Wilt U komen in mijn hart. En dan geeft Hij jou ook persoonlijk vrede. De vrede van het Koninkrijk. Zullen we samen de Heer danken. Heer Jezus, wij willen U aanbidden met elkaar deze morgen. Wij willen U zo danken dat U de Messias bent, dat zoveel profetieën in uw leven ook vervuld zijn, tot in de details. Dank U dat U op een ezel Jeruzalem binnenkwam. Dank U voor uw zachtmoedigheid. Dank U dat U de hele wereld op het oog hebt. Dank U dat U vrede geeft. En we komen tot U persoonlijk met onze aanvechtingen. En we danken U dat we bij U welkom zijn. Dat U niemand van ons afwijst. Dat U tegen ieder van ons zegt, kom maar bij mij. En ik geef je vrede. Vrede zij U. En dat U ook voor deze wereld de vredevorst bent. Heer, dat uw koninkrijk zich uitbreidt. Dat steeds meer in u geloven en u leren kennen. Dank u dat uw geest aan het werk is over de einden der aarde. En dat het allerbelangrijkste werk dat er gebeurd is, de verspreiding van het evangelie, waardoor mensenlevens veranderen. En dan bidden we ook dat u ons opnieuw, of misschien wel voor het eerst, bekleedt met kracht uit de hoge om uw getuigen te kunnen zijn, ook deze week. En dat u ons ook uitzendt, want u heeft gezegd, zoals de Vader mij zendt, zo zend ik ook u. Wilt u ook uit ons midden, hier mensen uitzenden in deze wereld? Dat we nog meer zendelingen mogen uitzenden, dat nog meer mensen uw roepstem zullen verstaan. Dat jonge mannen en jonge vrouwen door u gegrepen zullen worden om u te dienen, ook in andere landen. En dat uw koninkrijk zich mag uitbreiden. En we bidden ook voor Israël, voor onze oudere broer, voor uw uitverkoren volk, voor de Joden. We bidden u dat u hen de ogen wilt openen. We bidden u dat u hen wilt zegenen. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, dank u wel. Geef ons bewogenheid. Zoals u zelf huilde. zoals u uitbarstte in geween. Geef dat ook wij bewogen zullen zijn met een wereld in nood, met mensen die niet geloven en daardoor de vrede van u niet kennen. Heer, wilt u ons zo tot een zegen stellen, ook deze week. Dank u dat we deze week stil mogen staan bij uw lijden en dat we mogen uitzien ook naar het vieren van uw opstanding, dat we nog meer tot u getrokken zullen worden deze week. Leid ons zo, Heere, uit genade. Amen.